Afsluiting van financiën. Oh nee, ik had het fout. Dat heb ik vorige week al gezegd. Voor mij was het al klaar vorige week. Toch? Niet? Nee, dus ik heb mij bekeerd. Ik werd aangesproken door mijn broeder. Hij zei, Fijk, vandaag is de afsluiting. Dus ik ga mijn best doen om het een slinger te geven. Maar wat wel op zijn Tom Dumoulin's. Zijn er wielrenners hier? Wie van jullie weet wie Tom Dumoulin is? Oké, even handen naar beneden. Wie van jullie houdt er van wielrennen? Oké. Ik ook niet. Dus ik weet er niet heel veel van, maar ik ben wel fan van wielrennen. Italiaans, Ros, ding iets, was iets mee. Maar waarom ben ik fan? Voor Tom. Tom Dumoulin. Ik was eerst tegen Tom Dumoulin. Ik denk, heb je weer zo'n Fransoos? Laat er eens een Nederlander winnen. Soms weet je gewoon niet, hè? En toen hoorde ik dat hij Nederlander was. En toen dacht ik, yes, Tom Dumoulin. Yeah, you're my favorite. Je bent de beste. Totdat ik een interview met hem hoorde. En nu ben ik helemaal fan van hem. Hij had ergens een mindere dag. En toen moest hij datzelfde doen wat Saul ook deed in die grot. Wat je in het Nederlands goed wegvertaalt. Wat andere talen wel gewoon zeggen. Hij moest gewoon poepen. En misschien zit je hier wel een beetje met buikkrampjes net zoals Tom dat had. En zeker als je hoort dat het over financiën gaat. Maar misschien ook wel helemaal niet. Misschien wel gewoon omdat je privé, gewoon omdat je lichaam, gewoon omdat je relatie, gewoon omdat je ergens zit waar je denkt, jongen, ik doe mijn best, maar. Vandaag wil ik helpen om het te hebben over erfenis. Beetje over geld dus, over erfenis. Wat is jouw erfenis, wat is mijn erfenis, maar ook welke erfenis laten wij achter? En Tom heeft echt een shit erfenis achtergelaten. Nee, dat is niet helemaal waar. Ja, dat heeft hij wel achtergelaten. Maar hij zei, en dat raakte mij, en misschien dat gaat het daar nog een paar keer terugkomen. Tom die wist op een gegeven moment, ik moet gewoon van die fiets af, want ik hou het niet meer. En de details zal ik je besparen, maar hij zat ergens daar waar, en hij had geen toilet. Heb je ooit opgevallen, een wielrennersfiets, waar zo'n toilethouder bij zit? Nee hè, niet. Hij had dus ook niks. Dus zwaaien, en die teamleider dacht, shit, hebben we een lekker band of zo, weet je wel. Nee, was niet zo. En hij zei, ik moet poepen. Hij zei, oh, hier heb je toiletpapier. Maar eerst was het natuurlijk 10 keer, nee, je moet door. Kerel, je kan het kampioen, je kan de rit winnen, je kan het hele klasse, je kan voor eeuwig de Nederland, volgens mij de eerste zelfs die deze prijs wint. Je kan voor het eerst geschiedenis schrijven. Hij zegt, maar ik moet echt poepen nou. En toen kreeg hij een rood closetpapier. En hij zei, en dat vond ik heel erg leuk, en dat raakte me. Hij zei, ik zat daar en ik was het kwijt. En toen dacht ik, hoe vaak ga ik nu mijn billen schoonmaken? Hoe schoon is schoon genoeg? Zodat ik kan fietsen, maar dat ik ook kan winnen. En toen dacht ik, weet je, dat is eigenlijk wat wij als christenen zijn. Wij leven in een gebroken wereld. Waar het af en toe gewoon moeilijk is, vies is. Waar je af en toe gewoon even pauze moet houden, even moet stoppen, even zeggen van dit, hier moet ik echt eventjes iets kwijt. Maar als je dat dan kwijt bent, dat je mag weten, net zoals Paulus, dat je een wedstrijd rent om te winnen. God heeft zijn Heilige Geest gegeven voor ons om te winnen, om te overleven. Nee, niet om te overleven. Om met hem zegevierend te overwinnen. Ik had verwacht dat de drie mensen halleluja zouden zeggen. Om met hem zegevierend te overwinnen. Ik zie een hoop gasten volgens mij van de Battled en misschien wel zo andere gasten. En even voor eens en voor altijd, we hebben hier geen gasten. We hebben hier alleen kinderen van God. Sommige kinderen weten dat nog niet, maar God weet al lang dat jij zijn kind bent, dus that's not the issue. En als je zegt, dat vind ik wel een probleem. Ja, nou ja, dan vecht je daar al maar over met God. Ik weet nu al wie er wint. Ja, wij gaan winnen. Amen. Ook al rijden ze in Londen in op mensen. Ook al zit mijn vrouw nu in een vliegtuig van Leeds, deze kant op, Engeland. Zwaar beveiligd, extra scans, extra dingen. Ook al leven in een wereld die ronddraait als een malle. Jezus Christus is voor onze zonden naar deze wereld gekomen. Als een offerlam heeft hij zichzelf aan dat kruis gegeven, overgedragen voor ons. Uit liefde van God. En hij deed het uit gehoorzaamheid aan de Vader. En op dezelfde manier komen wij hier op de dag des Heren. Op de dag des Heren ga je naar het huis des Heren. Als je ja, ik ben trouw kerkbezoeker. Ik ga 1 of 2 keer in de maand. Dan ben je geen trouwe kerkbezoeker. Dan ben je een regelmatige kerkbezoeker. Dat is wat anders. De Bijbel zegt dat je onderlinge samenkomst niet moet mijden. Oh, ga je nu met de wet komen? Ja, daar kom ik zo mee. Maar dat is niet het punt. Maar God wil zijn volk zegenen. God wil jou zegenen. Dan moet je doen wat hij zegt. Dan doet hij wat hij belooft. Dat is heel simpel. Bovendien, we hebben de dag des Heren een beetje ingekort, hè? Tot 1,5 uur des Heren. En het mag niet te lang duren, want dan is de koffie, is de boswandeling, dan is de familiewandeling. Maar God is onze nummer 1. Jezus is de enige weg tot de Vader. De enige weg tot de Vader. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En als je die nog niet hebt, ga je niet naar de hemel. Ga je niet gered naar de volgende, of nou naar de hemel is, of de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik ga daar geen discussie over maken. Maar 1 ding moet je onthouden. Voor God was het serious business. Hij stuurde zijn zoon om afgeslacht te worden. Als een offerlam. Zou hij dat doen als er een andere weg was? Anders is hij toch een gruwelijke vader? Jezus ging naar dat kruis. Waarom? Hij smeekte. Hij zegt, Vader, als er een andere manier is, dan. Er was geen andere manier. Dus laten we niet luisteren naar de geest van deze tijd. Die overal linksom en rechtsom probeert op een andere manier verbintenis te zoeken met andere gelovigen of met andere mensen. Nee, er is geen andere weg dan de weg van Jezus. Amen. Sorry, dit moet echt even voor de preek. Dit moet me van mijn hart. En als je daar iets over wil weten, lees in Gods naam je Bijbel. Zonder Bijbel overleef je hier niet. Want je wordt door gekke gedachten meegenomen. Net als bij de gelaten. Je wordt meegenomen door allerlei wettische dingen te doen. Allerlei, het is nu zo'n terug naar de Joodse wortelsbeweging. Hartstikke goed dat je het onderzoekt. Maar we moeten niet terug naar de wet. Wie heeft u betoverd? Wij zijn niet gered door de wet. We zijn gered door geloof. Door Jezus Christus. Maar dat verschil kun je alleen als je het woord kent. Lees je Bijbel, bid elke dag. Lita, Bible, prie, chaque jour. Dat is het enige wat ik in het Frans ken. Waarom? Dat is het enige wat belangrijk is. En als ze voor de rest tegen mij beginnen te praten, dan zeg ik, je ne parle pas français. Dat heb ik ook nog geleerd. Ik spreek geen Frans. Meer weet ik ook niet. Lita, Bible, prie, chaque jour. Dat klinkt zo mooi. Chaque jour. Elke dag. Waarom? God is mijn nummer 1. God is mijn nummer 1. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Als het gaat over erfenis. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik wil dat je me altijd zo noemt. Zegt God. Door alle generaties heen. God van Abraham, Isaac en Jacob. Vanaf hier gaat het beginnen. Nee. Het begon al vanaf het moment dat je hier het terrein op kwam. Weet je dat? Op het moment dat je je voet zet. Op de grond. Waarover wij de naam des Heer hebben uitgesproken. Serious business. Holy Spirit business. Wie van jullie zegt, ik wil fire, vurige tongen. Het is Pinksteren, come on, vurige tongen, bid voor me. Houd toch op met die flauwekul. Ga toch op het dak zitten. Flauwekul. Zo charismagisch. Oh Heer, we willen tongen van vuur. Waarom werden die tongen van vuur gegeven? 2000 jaar geleden. Waarom niet nu? Omdat het een teken was, lieverd. Het was een teken dat God zei, nu is het tijd, zodat iedereen het ziet. Die tijd waarover geprofeteerd werd in Joël. Die tijd waar door de hele Bijbel heen werd bewogen op de geest van God die in mensen zou gaan komen. Dat het onmiskenbaar was, dat het bewoog, dat het schudde. Zou je ook niet willen dat de Heilige Geest hier was? Ja, zo in die bovenkamer, weet je nog? Die 120 discipeltjes, dat is trouwens ook niet helemaal waar, Robert. Er staan 120 stoelen en de klapstoelen. Weet je wat een klapstoel is? Nee? Een klapstoel is dit. Ah. Fire uit de hemel was een teken. Hoe vaak moet een teken gegeven worden? Hoe vaak? Nou, ik zal je meenemen. Paulus heeft het over, hè, we hebben Tom Dumoulin. Tom Dumoulin staat op zijn fietsje. Ik weet niet precies hoe. Maar ik denk in ieder geval met zijn sterkste been. Zo op die trappen, dat op het moment dat het lint, zoveel weet ik ervan. Geen idee, ik denk een stadsschot. Op het moment dat dat stadsschot gaat, dat het teken komt. Het moment dat de voetbalwedstrijd, die gasten die staan aan de bal met de benen zo. Op het moment dat het fluitje gaat. Die boxers die staan klaar. Die judokas staan klaar. Op het moment dat het teken komt. Die schaatsers staan klaar. Op het moment dat het teken komt. Dan vliegen ze als een gek. Op het moment dat ze te vroeg zijn, dan gaat het nog een keer en dan is het fout. Dan word je gedisqualificeerd met een beetje pech. Het moment, het teken was tjoe. En daarna, bij elke stap, poof, 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 lopen ze. Geen wonder dat die gasten zo hard kunnen lopen. Poof, 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 poof. Nee. Er wordt één keer geschoten. Er wordt één keer een teken gegeven van de Heilige Geest. En vanaf dat moment is de Heilige Geest zichtbaar aan het werk in iedereen. Vanaf dat moment was de Heilige Geest beschikbaar voor iedereen die in Jezus gelooft. Vanaf dat moment was het voor jou en voor mij en voor iedereen om te streven naar de gaven van de Geest. Als eerste de profetie. Vanaf dat moment was het de bedoeling dat je zou spreken in nieuwe tongen. Dat gebeurde daar allemaal bij dat stadsschot. Wat gebeurde daar toen Tom op die pedalen ging staan? Hij wachtte niet tot het tweede schot. Hij wachtte niet tot het derde schot. Hij ging gewoon door. Ik weet niet hoe vaak hij omgetrapt heeft. Ik weet niet hoe dat met jou gaat. Lees je Bijbel, bid elke dag. Ga gewoon door. En soms als je even een blackout hebt, of even, veeg het af en ga weer verder. En misschien zeg je, ja, maar ik kom er iets gehavend uit. Ik denk inderdaad dat Tom niet okseltje fris meer rook. Maar na die overwinning, ik denk dat hij zich gewassen heeft in champagne. Geen idee. Als die overwinning daar is, als Jezus straks terug gaat komen, dan vieren we dat feest. En tot die tijd gaan we gewoon door en zeggen, stink ik, dan stink ik. Maakt niet uit. Helpen we elkaar? Ja, we helpen elkaar. Zullen we samen bidden?
Lieve Heer Jezus, lieve Geest van Jezus. Ik wil u eigenlijk zo zeggen, Heilige Geest. Wij doen eigenlijk zo ons best om u af te wijzen, om u buiten te sluiten. We noemen uw naam zelfs heel vaak niet eens. Terwijl de Heer Jezus zei, ik moet gaan, maar ik zal je niet alleen achterlaten, ik zal je de Heilige Geest sturen. De derde in de persoon van God. U bent hier. U bent hier. Dank u wel. U mag doen wat u wilt, wanneer u wilt, hoe u het wilt, op uw manier. En als u wel tongen van vuur wil geven, alstublieft. Kom aan, maakt me niet uit wat u doet. Dat is niet helemaal waar. Maar ik zal mijn mening ondergeschikt maken aan die van u. En als we dat samen doen, dan zijn we één. Dat is ook niet helemaal waar. Dan leven we in eenheid. Maar Heer, u hebt ons één gemaakt. Ik bid u dat we onze ogen zullen openen. Dat u ons de ogen zullen openen, want u zult ons de toekomst openbaren, lieve Geest van Jezus. Openbaar ons de toekomst. Amen. Amen. Oké, ik ben hier om te helpen. Ik ben hier om te helpen. De pastor is er niet om het werk te doen, de pastor is om te helpen. Jij bent er niet om mijn tijd op te maken, maar jij bent er om vervolgens anderen te helpen. En als je iets niet snapt, hoeft helemaal niet. Je mag alles vragen, heeft Robert gezegd. Ga dan vooral naar Robert heen. Die schijnt tijd te hebben daarvoor. Of je connectgroepleiders. Maar daar heb ik er een paar van gesproken. Die hebben niet alle tijd. Robert wel, zei hij net. Die moet je wel hebben vandaag, hè? Ja, kom maar op. Hij is zo lief voor me. Ik wil met mijn auto aan de make-up halen. Maar ik denk dat ik dan een probleem krijg met de milieupolitie. Want hij, op de een of andere manier laat hij wel tekenen zien aan de achterkant. Die wel lijken op een uitstorting van de Heilige Geest. Tenminste, waar rook is, is vuur. Maar daar houdt het ook wel een beetje op. Ja. Maar ik ben er echt om je te helpen. Weet je, kerk mag ook best leuk zijn. Sommige mensen hebben een beetje moeite met humor. Ik totaal niet. Sommige mensen hebben moeite met wat beweging en zo. Daar heb ik totaal geen moeite mee. Sommige mensen hebben wat moeite met de manier hoe ik eruit zie. Ik zeg verder niks. Maar dan moet je even voorstellen, dan ben je eenzaam. Hè? Dan heb je een paar dagen helemaal leeg. Dan komt je dochter op kantoor. Ik was hier om vroeg. En dan komt je dochter op kantoor en zegt, papa, wanneer ga je haar doen? Ik zeg, dat heb ik gedaan, lieverd. Oh, zegt ze. Oh. En toen ging ze gauw weer weg. En bedankt. Als je zegt, wat heeft dit nou met de preek te maken? Helemaal niks. Maar ik vind het gewoon leuk. Weet je dat de Heer Jezus met de discipelen onderweg was? En soms ging het gewoon helemaal nergens over, maar ze hadden het gewoon goed. Weet je, wij zijn een gemeente. We zijn een familie. Wij mogen het gewoon goed hebben met elkaar. Dat is ook de geest van God. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Ja, behalve de humor. En behalve dansen, dat doen we wel in de wereld. Behalve uit ons dak gaan, dat doen we wel bij de toppers. Hoezo? Ja, maar het moet in orde gebeuren. Ja, oké, maar jouw orde is anders dan mijn orde. Zullen we gewoon doen wat er in ons hart is? Als God nummer één is, mag hij dan jouw nummer één zijn in hoe je je uit? Mag hij dan nummer één zijn in hoe je je financiën besteedt? Mag hij dan nummer één zijn in hoe je je agenda invult? Mag hij dan nummer één zijn in hoe je andere mensen behandelt? Mag hij echt nummer één zijn? Dat is hij namelijk wel. En op het moment dat jij hem niet nummer één maakt, ben jij nummer één. Ik denk dat je iets te weinig toiletpapier hebt daarvoor. Deze preek is om je te helpen om te winnen. Deze preek is een oproep om te helpen om kerk te zijn. Om te snappen dat als wij een erfenis willen ontvangen, we niet gedisqualificeerd moeten worden. En wanneer word je gedisqualificeerd? Je wordt gedisqualificeerd als je niet snapt dat de kerk een uitvinding van Jezus zelf is. Jezus vroeg, wie denken jullie dat ik ben? Matthäus 16, vers 16. Simon Petrus, die haantje de voorste, die zegt, u bent de Messias! Wat betekent... Wat zeg je?
de redder, de gezalfde, degene die bekwaam is. Dus u bent de Messias, u bent de enige die bekwaam is. Dat is wat hij zei. De zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarom zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. De poorten van de hel zullen haar niet kunnen overweldigen. Dus met andere woorden, als jij erkent wie Jezus is, dan sluit je je aan bij dat lichaam wat begon bij Petrus. Nee, wat begon bij de openbaring van wie Jezus is. Kerk begint bij als jij snapt wie Jezus is. Dat hij een lichaam is en dat jij een van de cellen bent, ergens in dat DNA. Het gaat totaal niet om jou. Totaal niet om jou. Je bent totaal één dingetje DNA in die kilometers, megakilometers, weet ik veel hoeveel kilometers DNA. Dat is niet aardig, hè? En toch zegt God, ik hou zoveel van iedereen, dus ook van jou, dat hij daarvoor zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder, dus ook jij. Dus aan de ene kant maak je jezelf niet belangrijk. Aan de andere kant, God maakte jou zo belangrijk dat hij zei, maar ik geef mijn zoon voor een ieder die gelooft. Maar wel als lichaam. Hij is het hoofd en wij zijn het lichaam. En oh jee, als je één klein rotsplintertje in je vinger hebt, zo op je wijsvinger, weet je wel. Dus alles wat je aanpakt, zeg je, dat is niet fijn. Of één zo'n klein rotbeestje dat ergens een keer onder je broek kruipt en een keer zegt van, hap, ik neem een paar slokjes bloed. En dat ding, dat draai je er dan netjes af. En dat je jarenlang, vraag maar aan Simone. Dat het hele lichaam daar last van heeft. Daarom, maak jezelf niet belangrijk. Aan de andere kant, jij kunt het lichaam tot zegen zijn. En jij kunt het lichaam schade aanrichten. En dan zegt de Heer Jezus, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. En ik zal, Jezus zal, de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend verklaard worden. Alles wat wij zeggen, vanuit de openbaring, vanuit kind zijn van Jezus, zal bindend verklaard worden in de hemel. Dit is notaristaal. Dit is rechterstaal. Dit is erfenistaal. Dit staat vast. Daarom staat er waar twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, daar zal ik in jullie midden zijn. Dat betekent niet dat je kerkjes moet gaan worden van 2 tot 3, want dat is goed. Nee, dat is helemaal niet. Dat is betekent in de zin van rechters, in de zin van notarissen, waar 2 of 3 mensen iets getuigen. Dat is een getuigenis waar niemand omheen kan. Het betekent als wij zingen, the atmosphere is changing now, dat er iets verandert in de atmosfeer. Dat betekent als wij onszelf overgeven aan God, dat er iets verandert in de atmosfeer. Omdat wij dat zeggen. Dat betekent op het moment dat je tegen iemand zegt, ik vergeef jou, dat die persoon losgelaten wordt van jou en jij los van hem. En dat je hem overgeeft aan God, zodat er iets gebeurt zoals het in de hemel is, zo ook hier op aarde. Die kerk. Daarom zegt de Heer, daarom staat de Bijbel vol met liefde. Met hoe we er voor elkaar mogen zijn. Met hoe wij over elkaar mogen spreken. En vooral, en let op. Let op. Let even goed op. Als jij zegt, waarom word ik afgewezen? Waarom overkomen mij steeds nare dingen? Heb je ooit nagedacht, let op, overoordeel niet, opdat ook gij niet geoordeeld zult worden. Want het oordeel wat jij de ander mee oordeelt, komt op je eigen hoofd terug. Dat is hetzelfde als een zwaartekracht. Laat iets vallen en het valt omhoog. Laat je woorden vallen en je weet wat er opkomt. Zijn hier mensen van de Battled? Ik heb gebeden dat ze de Battled zouden sluiten. Serieus. En alle christelijke scholen ook. Ja. En alle andere plekken waar christenen bij elkaar komen ook. Dit is een grapje, hè? Heb ik niet echt gedaan. Maar wat ik bedoel is dit. Ik hoorde van een week een goede vriendin van ons. En zei, ja, weet je, mijn kind zit op een christelijke school. Maar ik ga echt niet naar de kerk komen, hoor. Echt niet. Als je hoort hoe die christenen daar op school met elkaar spreken over die andere kerken. Over die andere christenen. Ja, je denkt toch niet dat ik naar zo'n kerk heen ga. En wij maar bidden met elkaar. Hè? Oh Heer, dat deze stad tot bekering komt. Oh Heer. Maar ondertussen moeten wij praten over die gekke Nederlands gereformeerde kerkdominee hier. Dat is me een kerel, jongen. Die Michael de Kreek. Dat is een van mijn beste vrienden. Hij doet dingen heel anders. En ik snap het soms niet. Maar man, hij volgt God. Zijn hart is van God. En als ik iets niet snap, dan zegen ik hem. Dan bid ik voor hem. Weet je, als je op het schoolplein staat, als je waar terechtkomt, hou je mond dicht als je merkt dat er een boertje omhoog komt. En denk je, dit komt nog, hier zit nog iets in mijn karakter van de duivel. Van de duivel? Ja, van de duivel. De aanklager van de broederen. Wij zijn Gods kinderen. Wij zijn in Christus. En als je de erfenis van Jezus dadelijk wilt ontvangen, als je hem wilt snappen, moet je even deze aanpakken. Zeg, wat heeft dit nou met geld te maken? Alles. 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 Want als je geestelijk leven niet op orde is, als hoe jij over het lichaam denkt, heeft impact over je financiën. Want God zegt zegen en vloek, kies dan. God belooft zegen. Weet je dat deelname aan het avondmaal alleen hierop getoetst werd? Of je het lichaam onderscheiden? Nou, wij denken heel vaak als je een keertje porno hebt gekeken of een sigaartje hebt gerookt of dat soort dingen. Nee, dat is het niet. Maar of je het lichaam onderscheidt. Wij, het lichaam, zorgen voor elkaar om het op te bouwen. Dat de geest van Jezus, dat we elkaar bemoedigen. De Heilige Geest, de Parakletos, degene die bemoedigt, die troost, die aanvuurt, die aanspoort, die leert en die vermaant. Ja, dat mag je niet zeggen in onze tijd. Die vermaant. Een vader tuchtigt zijn kinderen als hij van hem houdt. Ik heb niet zoveel vingers, maar anders zou ik hem zo onder je neus wrijven. En dan zou ik zeggen, jij bent de kerk. En dan zou ik verwachten dat jij zou zeggen, halleluja, ik ben de kerk. Dat je spreekt namens het lichaam. Dat je het lichaam vertegenwoordigt zoals Jezus dat deed. Jezus, de goorste, de naaste mensen kwamen bij Jezus. De fariseeën, die vieze huigelaars. Dat is wat wij ook zeggen, hè, van mensen die huigelig zijn. Jezus deed dat niet. Let goed op. Jezus deed dat niet. Als jij vindt dat iemand huigelt, hou je mond dicht. Bid voor hem. Serieus waar. Hou je mond dicht. Bid voor hem. Of haar. Jezus liet zich uit zijn slaap halen om deze mensen 's avonds of 's nachts te onthalen en ze de liefde te geven. Jongens, we kunnen alles doen, hè. Kunnen in de tongen van de engelen spreken. Maar als we de liefde niet hebben, dan zijn we niks. Een hoop herrie. Dan zijn we dat kerkje wat ergens hier staat en straks ergens anders staat. Maar als wij samen lief hebben, als we samen één zijn, als we die erfenis die God gegeven heeft, de God van Abraham, daar waar hij zijn belofte begon, Abraham, Isaac en Jacob, als we die aannemen in geloof, dan zal wat wij zeggen veranderen. Oh ja, we willen de wonderen uit de hemel. Oh ja, we willen de zegen. Maar God vraagt maar één ding. Mag ik je nummer één zijn? Oké, even inhoudelijk. Annemiek is in Engeland. Moet natuurlijk even over haar praten. Hè? Gewoon omdat ik haar mis, maar ik haar zo weer zie. Weet je, wij zijn getrouwd. Bijna 28 jaar geleden. 27,5 jaar geleden. Op huwelijkse voorwaarden. Testament, hè? huwelijksvoorwaarde is een testament. Oud testament, nieuw testament. We hadden een oud testament. Wat stond daarin? Je mag nooit je haar afknippen. Dat was mijn bepaling die ik inbracht. Het is een hele mooie. Nou ja, goed. Op een gegeven moment, zonder waarschuwing, komt ze thuis. Zo'n bobkapseltje. En ze komt. Vede van. Dit. Mooi, schat. Nou, jij reageert ook niet enthousiast. Je reageert niet enthousiast. Ik heb die dingen nodig voor. Ik schrik me helemaal. Wie is dit? Nog één. Hollandse pot koken. Gewoon Hollandse pot koken. Daar hou ik van. Nog een ding. Maar dat is heel intiem. Dat bespreek ik hier niet. Maar waar is nou een testament voor? Voor wat super, super, super belangrijk is. Voor wat dat het geregeld is als de dingen fout gaan. Wat als we sterven? Wat als we onze bezittingen krijgen? Als we bezittingen verwerven en met een van ons gebeurt iets. Hoe met de kinderen om te gaan als ze minderjarig zijn? Dus dat hadden we allemaal geregeld. Want wij hadden een hele bijzondere familie. Zo'n beetje zo'n Tom Dumoulin relaties. Weet je wel? Soms dan zit je op de berg en soms zit je in een dal. En soms dan zit je ergens je wonden te likken. En dus wij hadden dat geregeld. Want we moesten er niet aan denken dat onze kinderen ergens neer zouden. Nou ja, goed. Maar op een gegeven moment was er in de familie wat veranderd. De een was liever geworden, de ander was stout geworden. Of wij zijn veranderd, dat zou ook kunnen. Dus ik belde de notaris op. Ik zeg tegen de notaris, luister even. Die huwelijksvoorwaarden kan je weggooien. Doen we niet meer aan. Hij zegt, nou ja, je kan ze wel weggooien, maar daarmee verandert er niks. Ik zeg, want? Hij zegt, ja, luister maar. Broeders en zusters, Galaten 3 vers 15. Broeders en zusters, ik geef u het voorbeeld van een rechtsgeldig testament. Een testament dat door een mens bekrachtigd is. Niemand kan zo'n testament ongeldig verklaren of er iets aan toevoegen. Testament. Nieuwe testament. Testament van Jezus. Niemand kan er iets van afnemen. De poorten van de hel zullen haar niet kunnen overweldigen. Waar ben je veiliger? Waar zou er een plek zijn waar je veiliger bent dan binnen het verbond van Jezus Christus? Mijn vader kwam van de week op hetzelfde idee. Het zit in de familie. Hij stuurde me een briefje en er stonden een paar dingen op. En ik begreep eruit dat ik niet meer mocht rekenen op een erfenis. Ik keek dat en ik had er verdriet van. Vanwege de relatie. Maar ik heb hem opgefrommeld en weggegooid. Want dat ding is niet rechtsgeldig. En ik weet één ding. Een testament kost je een offer. En ik weet zeker dat mijn vader niet bereid is om dat offer nu te betalen. Wat bedoel ik? Die 615 of 630 euro, wat een beetje het minimum is, heb ik begrepen op Google. Om zo'n testament op te maken. Gaat hij echt niet uitgeven nu, omdat hij pissig is op mij. Een van mijn kinderen zei, pap, kunnen we onze achternaam niet veranderen? Dat weet ik helemaal niet, maar waarom zouden wij? Ja, zit hem, is toch de kant toch helemaal niet? Wat hij bedoelt te zeggen is Tom Dumoulin in de kant. Dit stinkt, dit is niet leuk, dit is niet fijn. En voor mij zo makkelijk om te zeggen van mijn vader en dat, weet je wel. Heer, dank u wel voor mijn vader, hij heeft mij verwekt. Heer, dank u wel voor mijn vader, hij heeft mij altijd te eten gegeven. Heer, dank u wel, hij heeft me altijd... Ik had altijd kleding aan. Eer je ouders waar ze voor te eren zijn. Ook als ze slechte dingen zijn. Eer ze voor hun goede dingen. En die slechte dingen, die kun je gewoon loslaten. Hoef je niks mee te doen. Als je ze vergeeft, ligt het bij Jezus en niet meer bij jou. Als je het vasthoudt, heb jij de toiletpapier nodig. Van een oud testament naar een nieuw testament. Wij hebben een nieuw testament op laten maken. Ik wilde dat mijn kinderen veilig zouden zijn en dat ze een erfenis zouden krijgen van het nieuwe leven dat wij hadden. Ze zijn naar de notaris gegaan en zeiden, u zegt dat dat niet zo weg kan? En zei, nee, dat kan niet zo weg. Ik zou het willen voor je, maar ik kan dat niet. Ik zei, nou, je zegt ik zou het willen, maar als ik naar dit pand kijk, denk ik helemaal niet dat je dat wilt, want er moet wel iets betaald worden. Ja, zegt hij, dat klopt. Dus wij hebben, toen was het nog iets goedkoper trouwens, was 400 zoveel euro. Hij zegt, wat moet er dan in staan? Ik zeg, nou ja, weet je, over 10 jaar ben ik veranderd en vind ik vast dat er weer iets anders in moet staan. Ja, zegt hij, dat denk ik ook. Hij zegt, maar hoe zijn jullie samen, Annemiek en ik? Ik zeg, nou, we houden van elkaar. Hij zegt, maar waarom dan niet gewoon in gemeenschap van goederen? Ik zeg, weet ik eigenlijk niet. Hij zegt, dat is het makkelijkst. Dat is bij wet heel goed geregeld. Is voor je kinderen goed geregeld. Ik zeg, nou is goed. Hij zegt, weet je, wat gebeurt er dan? Want dan gooi je me alsnog weg. En zeg je, klaar. Ding, 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 ding. Hij zegt, nee, wij maken een nieuw testament. Ik zeg, ja, hoe dan? Hij zegt, wij maken een nieuw testament. En daar zetten we niks in. Ik zeg, wat bedoel je? Hij zegt, alle bewijsstukken, alle regels die jij erin hebt geschreven, die zijn daaruit weg. Ik zeg, dat is makkelijk verdienen. Hij zegt, ja, eigenlijk wel. Maar het moet opgestuurd worden en het wordt vastgelegd. Zodat aan iedereen, dat het gewoon vast ligt in een register. Dat niemand daaromheen kan. Dat niemand er iets aan kan toevoegen. En niemand er iets af kan halen. Dat is het nieuwe verbond. Dat is het Nieuwe Testament. Dat is de erfenis van God. Waarin God zei, ik heb mijn zoon naar de aarde gestuurd. Om in jouw plek alle schissel af te vegen. Zodat jij opnieuw mag beginnen. Dat je samen op mag bouwen. En soms gaat het heel goed. En soms gaat het even iets minder. Maar als je in de principes van God wandelt. Vers 16. Nu gaf God zijn belofte aan Abraham en zijn nakomeling. De beloften die God aan Abraham had gedaan, gaf hij aan zijn nakomeling. Ling. Enkelvoud. Is geen fout. Let wel, er staat niet nakomelingen, alsof het velen betreft, maar het gaat om één, je nakomeling. En die nakomeling is Christus. Ik bedoel dit, de wet die 430 jaar na de belofte werd gegeven, maakt het testament dat door God bekrachtigd is, niet ongeldig. God heeft belofte gegeven aan Abraham voordat er überhaupt een wet stond. Snap je hem? De wet, ik moet even omwille van de tijd, maar lees je Bijbel bid elke dag. Maar de wet werd gegeven. Waarom? Zodat wij wisten wat goed en wat fout was. Nou, eigenlijk zodat we wisten dat we allemaal fout zaten. De wet wordt een bediening des doods genoemd. Omdat er in de wet geen hoop zit. Want als je schuldig bent aan één dingetje uit de wet, ben je schuldig aan de hele wet. Niemand van ons kan door goed doen zichzelf redden. Niemand. Het enige, de enigste die redt, is die ene waarin God belooft dat er een nakomeling zou zijn van Abraham. Waarom werd Abraham rechtvaardig verklaard? Omdat hij geloofde in God. Hij gaf zijn zoon. Abraham gaf zijn zoon. En God zei op het laatste moment, nee, hoeft niet, maar dat was een profetisch signaal, dat was het teken. Jij hoeft je eerste kind echt niet net te doen alsof met een mes erboven en een gekkigheid te wachten totdat God zegt, hoeft niet. Dat deed Abraham, dat was het teken van de aartsvader Abraham, werd Abraham. Ha. Er werd een letter toegevoegd, de letter van de Heilige Geest. Ha. De He, de vijfde letter. He, genade. Hé, hey, de levensadem van God. Die hij in de mens had geblazen. Die Jezus over de discipelen blies. Hij ademde over de discipelen. Ontvang mijn geest. Oké. Immers, vers 18. Als de erfenis afhankelijk van de wet zou zijn, zou ze niet afhankelijk zijn van de belofte. Als de erfenis, als jouw erfenis afhankelijk zou zijn van hoe jij leeft, dan is die belofte van God waardeloos. Pak je hem? Dus als je dat juk hebt van ik moet goed doen, ik moet goed doen, ik moet goed doen om de liefde van God te verdienen. Nee. Je moet gewoon gehoorzamen. Meer niet. Geef jezelf over aan hem. Snap je dat? Nee, natuurlijk niet. Snapte Abraham het? Nee, natuurlijk niet. Snapten de discipelen het? Allemaal niet. Totdat Jezus zelf terugkwam. Totdat de Heilige Geest uitgestort werd op de Pinksterdag. En de Heilige Geest nam ze mee. En toen liet hij ze zien wat het plan van God was. En het begon met Petrus. Petrus die een openbaring kreeg van Jezus. U bent de Messias. Ik zie het. U bent het. Ik snap er niks van. Hij begreep het nog niet. Echt niet. Anders had hij Jezus echt niet verlogen na die tijd. U bent. En Jezus zei, dat is de openbaring waar ik mijn kerk op bouw. Weet je, de beloften van God zijn altijd simpel. Dat je leven ontvangt. Ook dat staat in het Nederlands eigenlijk niet zo heel goed vertaald. Dat je may receive life in overvloed. Dat je in aantal toeneemt. Dat je gezegend wordt in het land. Dus drie dingen. Dat je leven ontvangt, dat je in aantal toeneemt. En dat je zegent. Gezegend bent. Overvloed, eten, drinken en vrede. Je kan er ook 10 van maken, maar je kunt ze uit elkaar trekken net zoals dat je wilt. Maar dat is de goedheid van God. En die is voor jou beschikbaar. Die is voor mij beschikbaar. Maar let op, lieve schat, die is voor Doetinchem beschikbaar. En ik ga nu even knallen. Ik word lastig gevallen door de Heilige Geest. De Heilige Geest haalt me uit mijn slaap. En zegt, ben je nou een schaapvijker of ben je een bok? Ik zeg, wacht even, Heer, het is toch, de belofte is het toch? Ik hoef toch niet te werken? Hij zei, nee, maar de Heilige Geest is zichtbaar in iedereen. Ik zeg, maar Heer, dan snap ik u niet. Laat zien, wat bedoelt u? En de Heer zegt, ben je een schaap of ben je een bok? Ik zeg, ik wil een schaap zijn, maar ik snap het niet. En hij zegt, waarvoor ben ik naar deze wereld gekomen? Ik dacht, u bent niet gekomen om gezonde mensen te redden, maar zieken. U bent gekomen voor de zieken, Heer. Ja, zegt Jezus, om dat wat verloren was te redden. En als mijn geest jouw geest is, dan moet het jou raken. En als het jou niet raakt, dan lees je te weinig je Bijbel. Dan bid je te weinig, dan ben je te weinig bij mij. En God gaf me een beeld deze week. Ik heb er van wakker gelegen. Ik heb er van wakker gelegen. God gaf me een beeld van een jonge vrouw, te gruwelijk voor woorden. Over prostitutie. Ik schaam mij. Dat ik niet protesteer. Ik schaam mij. Dat ik niet zoals de profeten naar de koning loop en zeg, koning, je haalt een oordeel over ons volk uit. Ik wil je tot zegen zijn. Ik veroordeel je niet. Niet te veroordelen. Let goed op. Niet heen gaan om te veroordelen, maar hij zegt, koning, mag ik voor je bidden? Ik mag volgende week bidden voor de hoogste politiemacht hier van Doetinchem. En alle gelovigen, eindverantwoordelijken daarbij, ook de moslims, ook de humanisten. Dus bid voor mij, dat ik een gevaarlijk, liefdevol gebed mag bidden. Waarin ik radicaal zal zijn, omdat ik weet dat er maar één weg is, alleen de Heer Jezus. En Jezus zelf sprak me aan en zei, ben je bereid? Wil je mijn erfenis ontvangen? Ik zeg, ja, je leven in overvloed. Hij zegt, maar als schaap of als bok? Wil je hier leven in overvloed als bok? Of wil je voor eeuwig bij mij zijn als schaap? Ik zeg, hier als schaap. Het heeft een dag één dag heeft het mij helemaal op de kop gezet. En nog steeds ben ik er emotioneel van slag. Wat bedoel ik dan? Ik liep folders van de week. Ik heb daarna aan de Miek gebeld. Zei, schat, ik neem ontslag als voorganger. Zei, hoezo? Ik zei, weet je, folders lopen heeft zoveel meer effect als voorganger zijn. Ik kan beter tegen de stoelen spreken. Dat heeft echt een wonder. Weet je, deze stoelen hebben 2 euro per stuk gekost. En die doen het al 7 jaar, dat is echt een wonder. Sorry, Klaas. Let goed op. Ik preek geen frustratie. Ik heb geen persoonlijke frustratie hierin. Ik preek de liefde van de Vader. Ik loop folders. Waarom? Dat mocht ik als kind niet. Mijn dochter mocht het als kind wel. Die had het 4 keer gedaan en die had het er zat van. Ik zou elke week naar de sportschool gaan en dat lukte niet. Maar folders lopen moet. Dat heb ik afgesproken. En als ik iets afspreek, doe ik het ook. En ik had een business, een zakelijke overeenkomst. En er was iemand. Nee, ik nam afscheid. Ik zeg, doei. Hij zegt, tot morgen. Heel eerlijk, ik dacht, wie is die man? Ik ken hem helemaal niet. Ik had met die andere een gesprek. En hij was het volgende gesprek. Hij zei, ja, tot morgen. Kom je toch de folders brengen? Weet je dat ik in die afspraak netter gekleed was dan nu? Dat ik in die afspraak een staat. Ik vertegenwoordigde jullie, dus ik doe mijn best. En in één keer was ik de folderjongen. Ik had even een crisis. Wilde ik wel zo bekend staan? Hij zei, ja, je zwaait altijd zo vriendelijk als je voorbij komt. En dat klopt. In mijn Bijbel staat, laat uw vriendelijkheid bekend staan bij alle mensen. Dus dat heb ik gewoon als een credo boven mijn leven gedaan. Soms lukt het, soms moet ik even een Tom Dumoulin. Nog eentje. Ik stond mijn heg te knippen. Van de week, ik denk als dat Mick terugkomt, is de heg mooi strak. Grote kans dat ze dat niet opvalt. En er komt een mevrouw voorbij. Met zo'n hekje met wieltjes eronder. Oh, hier woont u! Ja. Ja, zegt ze. En ze begon meteen te vertellen haar nood. Haar ziekte. En of ze de arts wel kon vertrouwen met wat hij voorschreef. En allemaal van die dingen. En ik mocht haar gewoon helpen. Ik zei, joh, lieve. Ik zei, lieve mevrouw, waarom gaat u dan naar de dokter als u hem toch niet vertrouwt? Als hij zegt, doe dit, probeer het maar uit. Als het niet werkt, ga je terug, zeg het werkt niet. Zeg, maar hij heeft er meer voor geleerd dan u. En gewoon eventjes. En toen zegt ze, weet je, ik heb soms dagen dat ik bijna niet van de bank af kan komen. Dan zit ik dom van me uit te kijken. En dan kom jij voorbij lopen met de folders. En zegt ze, dan heb ik het eerste uur een glimlach op mijn gezicht. Er zijn zoveel mensen in onze maatschappij eenzaam en alleen. En ik kan er niks aan doen. En jij kan er niks aan doen. Maar als wij samen lichaam van Jezus zijn, als wij samen doen wat wij kunnen doen, gewoon uit liefde voor God, dan kun je zelfs als je folders rondbrengt, kun je iets van die liefde van God laten zien. Ik hoop dat ze de boodschap gekregen heeft. En iedere keer als ik weer voorbij kom, mensen denken dat ik zwaai, maar ze denken dat ze mij zien, maar ze zien iets anders. Overal waar jij je voet zet, neem je grond in bezit voor Jezus. Galaten 3, vers 29, als toetje. Gewoon omdat het de dag des Heer is. En omdat u Christus behoort, bent u nakomelingen van Abraham. Erfgenamen volgens de belofte. Ik bedoel dit. Zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. Hij staat onder voogdij en toezicht. Tot zover. Lees het thuis na. Nee, lees het eens een keer even thuis na. Als jij zegt, waarom gebeurt er nog zo weinig in mijn leven? Misschien ben je nog niet volwassen genoeg. Als je een erfenis krijgt, maar je bent onder de 18, dan krijg je een voogd die over je erfenis waakt. Dat was de wet. Maar als je zegt, ik lees mijn Bijbel elke dag. Ik moet hier stoppen. Maar hoe kom je dan in die erfenis? Bekeer je. En bekeren, let goed op. Vorige week stond er iemand ruzie met mij buiten te maken hierover. Ik zei, joh, stop daarmee. Stop daarmee. Daar gaat het niet over. Stop daarmee. En ik kan echt staan om het woord te verdedigen. Niet mezelf te verdedigen, maar het woord te verdedigen. Je hoeft niet goed te gaan leven. Je moet je bekeren. Bekeren is niet dat je zorgt dat je goed gaat leven. Bekeren is dat je je afdraait van hoe je het altijd hebt gedaan. Vanuit jezelf, vanuit de geest van de wereld. Dat je je omdraait naar Jezus en dat je zegt, vanaf nu doe ik het op uw manier. Dat is bekeren. Vanaf nu doe ik het op uw manier. Dat betekent, ik luister naar mijn connectleiders. Doe gewoon wat ze zeggen. Ook al snap ik het niet, ik doe gewoon wat ze zeggen. Op op alles, ja, daar waar ze Jezus navolgen. En als jij iets zegt van dat snap ik niet, dan zeg je, is dit nou Jezus navolgen? Want dan snap ik nog iets niet. Leg mij even uit aan de hand van de Bijbel waar dat staat. Want dan kan ik leren, want ik wil leren. Als wij leren tegen deze geest van de wereld in, dat wij gaan accepteren wat er gezegd wordt, dan zullen we de zegen gaan ontvangen uit de belofte. Een van die dingen is, bekeer je, draai je om naar God, laat je dopen. Want dan kom je in dat verbond. Op het moment dat je je laat dopen, wordt je naam in het testament gezet. En word je één in dat lichaam van Christus. Daarom is er zoveel strijd rondom de doop. Want de duivel wil je daar niet in hebben. Hij zegt, ik ben als kind gedoopt. Ja, lees je Bijbel. Ik ga niet eens met je in discussie. Lees je Bijbel. Waarom denk je dat de meeste gereformeerde kerken nu overgaan naar volwassen doop? Of ja, eerst doen ze het er natuurlijk bij. Als je daar een piano wil verschuiven, doe je elke dag een centimeter. Als je het in één keer zou doen, zou de dominee ontslagen worden. Bid vooral voor de dominees, die hebben een moeilijk leven, serieus. Dus, als je de Heilige Geest wil ontvangen, bekeer je, laat je dopen, dan zul je de Heilige Geest ontvangen. Hoe moet je dan leven? Lees je Bijbel, bid elke dag, zoek ons op. Als lichaam, dan zal het bloed door het hele lichaam stromen. En dan is de erfenis van de God, van Abraham, Isaac en Jacob, is jouw erfenis. Dan is jouw naam bijgeschreven bij de belofte van God. Maar hoe weet ik dat nou? Door geloof. Ja, dat is te simpel. Klopt. Daarom kan iedereen dat. Zullen we samen afsluiten? Zullen we gaan staan? Lieve Heer Jezus, aan het eind van deze dag des Heren. Ik bedoel, aan het eind van deze dienst, waar de echte dienst begint als wij dadelijk heen gaan op de plekken waar we wonen. Heer, ik bid u, help ons. Help ons, Heer, met onze billen af te vegen, net genoeg, zodat we weer kunnen rennen en dat we die wedstrijd aangaan. Om mensen te bereiken met uw woord, mensen te bereiken met uw liefde. Gewoon in ons alledaagse gewone leven, dat we zullen leven en genieten en lachen. En huilen met elkaar. Omdat u, de God van Abraham, Isaac en Jacob, onze God bent. Omdat de enige hoop die wij hebben in u is. Ik wil ook gewoon vragen. Weet je, als jij zegt, ik heb deze keuze nog nooit gemaakt. Ik heb nog nooit bewust die keuze voor Jezus gemaakt. Of misschien wel dat je zegt, van, weet je, ik heb wel geroddeld over anderen. Of ik heb opnieuw nodig. Gewoon opnieuw nodig om die... Die fall fresh, wat we zongen straks, val opnieuw fris op mij. Om dan heel even kort je hand op te steken. Gewoon even als teken naar de Heer en voor mij, zodat ik voor je kan bidden. Ik tel even tot 3 en dan steek hem even goed op, dat ik het kan zien. 1, 2, 3. Yes, dankjewel. Heer, als ik snel telde, zag ik 7, 8 handen. Heer, en ik wil bidden voor hen, Heer. Of ze nu voor de eerste keer kiezen of voor die nieuwe verfrissing. Heer, maar net zo wil ik bidden voor iedereen, want eigenlijk hebben we die verfrissing elke dag opnieuw nodig. Heer, maar ik wil bidden voor hen die voor het eerst die keuze hebben gemaakt. Heer, dat ik mag zeggen, zoals u zegt, dat waar 2 of 3 in mijn naam iets uitspreken, dat het zo zal zijn. Heer, dat de zonden vergeven zijn in uw naam. En ik spreek op dit moment tegen je dat je losgemaakt bent van de dood. Van de machten van de dood die daarbij horen. En Heer, voor ons allemaal samen bid ik, verkwik ons opnieuw, betouw ons opnieuw. Heer, als we een lied gaan zingen, om met al wat in ons is, u dat offer te geven, wat u toekomt. Gewoon dat feest, omdat er in de hemel feest is, als we terugkomen bij u. Dat u met uw geest fris op ons valt. En als ik zo mijn handen op mag heffen, om uw volk te zegenen, Heer, dan zegen ik het met leven, zoals u dat belooft. Leven in overvloed, vergeven van zonde, vervuld met Heilige Geest en een nieuw beeld van lichaam van Christus. Amen. Amen.